mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Zo de Heere wil, zal op maandagavond huisbezoek zijn bij weduwe A. Boeter Driessen, Rubensplein, en F. Albrechts, ook aan het Rubensplein. Dinsdagavond G. But, Kastanjelaan, en H. Kievit, Kastanjelaan. Donderdagavond zuster M. Bom Polder, Rembrandtlaan, en zuster G. Struik Breen aan de Rembrandtlaan. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 111, de versen 1 en 5. Psalm 111, de versen 1, looft Halleluja, looft de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. 1 en 5 van Psalm 111. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit Psalm 106, het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenke ons dit heilgenot. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het eerste hoofdstuk en we beginnen bij vers 12 tot en met vers 24. We noemen nu als schriftlezing 2 Korinthen 1, de versen 12 tot en met 24. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, het 26e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthen 1, te beginnen bij vers 12. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij uw lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voornemen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog de Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap. Want gij staat door het geloof. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. De tekst voor dit ogenblik kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. 2 Korinthen 1, daarvan het 20ste vers. 2 Korinthen 1, vers 20. Daar lezen we het woord van God in onze tekst. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen, Gode tot heerlijkheid, door ons. En we lezen ook het laatste gedeelte van onze Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 52, de laatste vraag en het laatste antwoord. Vraag 129 luidt: wat beduidt het woordeke amen? En het antwoord zegt: amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, vanavond worden wij vanuit woord en belijdenis gewezen op het einde van het gebed. En als we eerlijk zijn, moeten we het u belijden, Heere, dat we aan het einde nog niet toe zijn. Want we verstaan het begin nog niet eens. En daarom blijft ook aan het einde van dit onderwijs over het gebed de bede betamelijk: Heere, leer ons bidden. Die bede is gepast voor hen die u niet kennen. Want het feit dat ze u niet kennen betekent ook dat ze niet weten te bidden zoals het behoort. En daarom smeken we u, Heere, wil u aan hen bidden leren die dat niet kunnen. Wil u dat gebed op hun hart binden? Het gebed om genade. En aan uw kinderen die u bidden hebt willen leren, zal het ook waar zijn. Heere, ik kan niet bidden. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Wil u mij, arme dwaas, leren hoe ik bidden moet? Heere, laat die gestalte dan onder ons mogen zijn als we vanavond ons zetten om dit laatste gedeelte van onze Heidelberger in het licht van uw woord te overdenken. Dat we verlangend zijn, hongerig en dorstig zijn om dat onderwijs over het gebed te ontvangen. Ja, dat het de bede van ons hart is: Heere, leer ons zo bidden zoals het behoort. Wil u dan het onderwijs vanavond aan ons zegenen en geven dat wij onder dit woord wat tot ons komt beschaamd, vermaand, ontdekt mogen worden, maar ook onderwezen en bemoedigd en vertroost. En dan weet u, Heere, welke zegen uit uw woord en ieder van ons persoonlijk het meest nodig heeft. Er zullen er onder ons zijn voor wie een ontdekkend en bestraffend woord op zijn plaats is: Heere, pas u me toe. Er zullen er onder ons zijn die een woord van onderricht nodig hebben: Heere, wil u dat onderwijs vanuit uw woord geven? Er zullen er zijn, aangevochtenen in zichzelf, die een woord van bemoediging nodig hebben: Heere, wil u het hen niet onthouden? Wat u ons onthoudt vanavond, onthoud ons die leiding van uw geest niet, die in de prediking van uw woord meekomt en die ons aan het hart legt wat uw woord persoonlijk tot ons te zeggen heeft. We smeken van u, Heere, wil u ook in de prediking alles gemakkelijk maken. We worden geroepen om over een woord te spreken, een klein woord, maar met zo'n diepe, rijke betekenis. Een betekenis die ons menselijk verstand en ons menselijk hart maar zeer ten dele bevat en bevatten kan. Wil u ons dan met het licht van uw geest voorgaan en ons genade geven om uw woord te brengen in zijn diepte, in zijn breedte. Ja, Heere, wil u geven dat de krachtige bediening van uw geest ons mag aangorden, opdat wij uw woord mogen brengen in betoning van uw geest en van uw kracht. En wil u geven dat het woord zo mag komen tot ons, tot hem die het woord bedient, maar dan ook tot allen die het woord horen, dat het woord als een kracht van u tot zaligheid ook ervaren en ondervonden wordt. We bidden u, Heere, geef dat we de waarheid van het woord beseffen en ervaren mogen vanavond. En dat we stamelend ook in het licht van de prediking van vanavond mogen zeggen, amen, Heere, uw woord is de waarheid. En al moet dat woord dan tegen ons getuigen, en al klaagt dat woord ons aan in ons zondig bestaan, Heere, leer ons voor het eerst of opnieuw amen zeggen. Opdat wij gaan beseffen en inleven. Uw woord is toch de waarheid. En als er ook in het hart van mensen onder ons vragen zijn. Geestelijke strijd woedt. Onmogelijkheden zijn. Zoveel hindernissen. Heere, wil u door uw woord zo krachtig tot hen spreken. Dat de hindernissen en de beletselen worden weggenomen. En dat mensenkinderen, al is het met vrees en beven in het hart, toch mogen zeggen, uw woord is de waarheid. Heere, wat zou het groot zijn, als dat in het geloof, al is het nog zo klein en nog zo schuchter gezegd mocht worden. Uw woord is vast, hetgeen uit uw lippen ging. Blijft vast en onverbroken. We bidden u, Heere, wil u zo vanavond met uw woord en geest onder ons werken. Wil u geven dat wij door het woord onderricht gaan zien wat dat kleine en toch zo diepe woord betekent. Wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen. En wil u ons allen luisterende oren en geopende harten schenken. We vragen u, Heere, wil u zijn met onze gemeente? Wil u het woord zegenen in het midden van de gemeente, van ouderen, van jongeren? Wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen in de levens van velen? Laat het zo mogen zijn dat alle werk wat in de gemeente gedaan wordt, gezegend mag worden door u, want aan uw zegen is alles gelegen. Zegen onze kerken. Wil u ook in deze weken heel bijzonder aan de kerkelijke vergaderingen gedenken. Laat uw zegen mogen rusten, ook nu over een week de laatste vergaderingen van de synode gehouden zullen worden. Heere, bewaar ons als synode en bewaar onze kerken bij uw woord. En geef ons gezamenlijk buigen onder uw woord in schuldbesef. En leer ons en doe ons wederkeren tot u. We smeken u, laat uw koninkrijk mogen komen. De werken van de duisternis wil u het naar uw eigen woord verstoren. Bouw de muren van uw kerk op, Heere. En laat er vele stenen worden ingevoegd in de muur van dat godsgebouw. Ook uit ons midden. Zou u willen geven, Heere, dat ook het werk van de zending gezegend mag worden. En dat waar het woord van u onbekend was tot dusver of zeer ten dele bekend is, mensen tot bekering komen. Zou u willen geven dat uw volk Israël gaat inzien dat de Christus der Schriften gekomen is. En dat de naam die hij draagt het zegt dat hij gekomen is om zalig te maken wat verloren was. eerst de Jood en nu ook de Griek. Wil u zijn, heren, met de kerk in de vervolging, die onder de hitte van beproeving, moeite, zorg, gevangenschap leven moet. Geef dat naar uw eigen woord. De kracht van u in de tijd van de vervolging ervaren wordt. En laat ook in de vervolging, in de kerken, in landen waar zoveel benauwenis is omwille van het woord, uw koninkrijk in rijke mate mogen komen. Geef ons, heren, die in het vrije Westen leven, vrij, althans in naam, te zien hoe groot het goed is wat u ons geeft. Dat we nog mogen samenkomen, nog mogen nadenken over uw woord, nog onze kerkdiensten hebben, nog onze catechismes mogen onderzoeken, nog uw woord mogen beluisteren. Heren, laat het een wonder mogen zijn. En geef dat we die rijke gaven van vrijheden die u ons geeft niet mogen gebruiken tot de eer van onszelf of naar onze eigen wil. Leer ons die gaven gebruiken in overeenstemming met uw wil. En wil u bij alle verwarring die in ons vrije land en alle verwarring die in dit vrije Westen heerst, juist ook met betrekking tot uw woord, ons en onze kinderen bewaren bij dat woord van de waarachtige en getrouwe getuige, de grote amen, het begin der schepping Gods. Heere, wil u ons en onze kinderen niet overgeven aan onszelf, aan het wankelende en wazige van ons eigen denken, maar bewaar ons bij dat rotsvaste, eeuwig blijvende getuigenis. Trouwe ontfermer, bewaar bijzonder onze kinderen en onze opgroeiende jonge mensen bij dat woord. Leg dat woord als een heg, als een muur om hen en geef dat ze hun leven in uw wegen wensen te gaan. Dat het de bede van hun hart is, Heere, God van zaligheden, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. En wil u dan met uw woord rondom hen zijn als een vurige bewarende muur. Heere, breng ook hen die van dat vaste woord van de waarachtige getuigen de amen zijn afgeweken. Kinderen uit onze gezinnen die uw woord en uw dienst vaarwel zegden. Breng ze terug. Wil u ze te sterk worden? Wil u dat krachtige woord, dat onwankelbare, onfeilbare woord, dat ze vroeger hoorden, zo in herinnering brengen, dat ze onrustig worden en gaan zoeken en gaan vragen naar u en naar uw sterkte. U bent toch de machtige. Heere, doe het uit genade. En wil u geven dat er velen mogen komen die naar uw woord vragen, honger hebben om dat levende woord te horen. We smeken u, Heere, wil u dat alles schenken? Niet omdat wij iets verdienen, want we moeten uw woord van harte beamen en geef dat het ook oprecht mag gebeuren in ons midden vanavond. Wanneer het zegt dat wij schuldig staan, dat wanneer u met ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, niemand zou kunnen bestaan. En daarom belijden we onze zonde. Heere, doe niet met ons naar onze schuld, naar onze onwaarachtigheid, naar onze onwaardigheid. Maar zie op ons neer, in het begin, in hem die het begin der schepping Gods is. De amen, de waarachtige, op wiens lippen genade is uitgestort. Zie op ons neer in zijn bloed en in zijn wonden. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen nu, gemeente, uit Psalm 86 de versen 3 en 4. Psalm 86 de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 86, het derde en het vierde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En het vierde, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we het laatste vers van de berijming van het gebed des Heren. Dat is het tiende vers van de berijming van het gebed des Heren. Ja, amen. Trouwe Vader, Ja, wij maken staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt, daar ge op ons bidden let, gelovig amen op het gebed. Dat is het laatste, het tiende vers van de berijming van het gebed des Heren. Geliefde gemeente, velen onder ons zullen de woorden van de prediker kennen. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. Heel bekende woorden, ook heel ware woorden, die op allerlei omstandigheden in het leven kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld wanneer iemand langdurig ziek geweest is, dan is het einde van die ziekte, het moment waarop genezing zijn intrede deed, beter dan het begin van die ziekte. Of we zouden kunnen denken aan een tijd van strijd en van verdriet. Het einde van die periode is beter dan het begin. En zo zouden we deze uitdrukking ook in zekere zin althans toe kunnen passen op wat onze Heidelberger Catechismus ons voorhoudt. Want als we letten op het begin van de Heidelberger in die eerste zondagen, dalen we af naar de diepte van de ellende. Waaruit kent gij uw ellende? En dan worden we gewezen op de diepte van schuld en van verlorenheid. Maar het einde van de catechismus is de lofzegging. De lofzegging van het allervolmaaktste gebed. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zo luidt het slot van wat onze catechismus behandelt. Inderdaad, in dat licht bezien zou je kunnen zeggen, het einde van een ding is beter dan zijn begin. Maar belangrijker eigenlijk nog dan dit alles is de vraag die hierbij rijst. Is dat nu ook waar voor ons? Heel persoonlijk wanneer we nadenken over de prediking over de Heidelberger Catechismus. Is dan ook voor ons het einde beter dan het begin? Ik weet dat het velen onder ons moeilijk zal vallen om de eerste catechismuspreken van deze laatste serie in herinnering te roepen. Die eerste preken werden gehouden door dominee Den Butter aan het begin van zijn ambtsperiode hier in 1982. Maar daar staat tegenover dat velen van ons de vele en uitvoerige preken over de Heidelberger Catechismus gehoord hebben. En als we dan toegekomen zijn vanavond aan het einde, aan het laatste woord en het laatste gedeelte van ons oude leerboek, dan is de vraag toch heel dringend voor u. Kunt u zeggen, dit einde van de behandeling van ons oude leerboek is voor mij beter geweest dan het begin? U kunt dat alleen zeggen als u onder de prediking van deze serie preken over de Heidelberger door het woord van God bent gezegend. Door het woord van God voor het eerst of opnieuw bent aangesproken en aangeraakt. Zodat u met een verbroken hart ging zeggen en ging belijden. Dat woord wat vertolkt wordt in onze Heidelberger en gegrond is op het onfeilbare woord van God. Dat woord is de waarheid. Dat u van harte amen kon zeggen op wat in de prediking van het woord vanuit onze belijdenis aan u werd voorgehouden. Kunt u dat zeggen? Nu we aan het einde gekomen zijn van deze serie preken over de Heidelberger. Amen. Zo is het. Niet alleen mijn verstand, maar ook mijn hart buigt ervoor, valt ervoor. Uw woord is de waarheid. Kijk, in dat licht willen we vanavond voor de laatste maal, althans in deze serie, nadenken over het laatste antwoord en de laatste vraag van onze Heidelberger Catechismus. En het thema voor de prediking is het woord amen. En daar willen we heel eenvoudig twee dingen bij benadrukken. Allereerst dat het een woord is van instemming. En in de tweede plaats dat het een woord is van verwachting. Het woord amen is een woord van instemming. Het zal waar en zeker zijn. En ten tweede, het is een woord van verwachting. Want onze catechismus zegt dat in dit woord de verwachting wordt uitgesproken dat God het gebed verhoren zal. De vraag is heel eenvoudig. Wat betekent het woord amen? Wel, letterlijk betekent dat Hebreeuwse woord, wat zo vaak in de Bijbel onvertaald blijft, het is vast. Het is zeker. En als we op dat woord gaan letten en een ogenblik bij wat teksten uit de Bijbel stilstaan waarin dat woord amen voorkomt, dan zult u zien dat dat woord amen vooral een woord is waarin instemming betuigd wordt. Met het woord amen spreekt de vrome Israëliet uit dat hij van harte instemt met wat hij gehoord heeft. Zo lezen we het bijvoorbeeld heel aangrijpend in dat gebeuren wat beschreven wordt in het laatste gedeelte van Deuteronomium, waar Mozes in de naam van de Heere de opdracht geeft dat de Levieten de vloekspraken en de zegeningen van de wet in Israël zullen afkondigen. En dan moet het zo gebeuren dat de vervloekingen afgekondigd moeten worden van de berg Ebal en dat de zegeningen afgekondigd moeten worden van de berg Gerizim in Kanaan. En als dan het vergaderde volk bij die twee bergen staat en die vervloekingen horen die in de naam van de Heere van de ene berg afgekondigd worden, dan moeten ze luid aan het einde van elke vervloeking zeggen, amen, zo is het. En als ze de zegeningen van de andere berg horen verkondigen, dan moeten ze luid en tezamen zeggen, amen, zo is het. En zo zal Israël, als ze in het land gekomen zijn, de vervloekingen horen van die ene berg, bijvoorbeeld deze. Vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren. Een werk van een werkmeester houden en zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal zeggen, amen. En van de berg der zegeningen klinkt het, gezegend is hij die de knie zal buigen in waarheid voor de Heere der Heerscharen. En al het volk zal zeggen, amen. Hetzelfde ziet u later in de geschiedenis van het Oude Testament, als bij de terugkeer uit de ballingschap, ze worden ons in het boek Nehemia beschreven, Ezra de schriftgeleerde de wet van God neemt en de wet van God zal gaan lezen, dan staat al het volk vergaderd op. En als Ezra dan vanwege de wet van God de Heere looft, dan antwoordt al het volk, amen, amen. Met opheffing van hun handen neigen ze zich en aanbaden de Heere en geven met dat kleine, maar toch zo betekenisvolle woord amen hun instemming te kennen. Van harte stemmen ze in met de wet van God, met het woord van de levende Heere. En diezelfde betekenis, om nog maar één tekst te noemen, heeft het woord amen ook in het boek Openbaring, waar u verschillende keren van die lofzangen vindt die in de hemel gezongen worden. En waar dan met amen op geantwoord wordt, bijvoorbeeld in Openbaringen 7, waar u leest van de zaligen voor de troon van God. Ze staan daar allemaal klein en groot. En dan zeggen de gezaligden voor de troon van God, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En bij het horen van die woorden buigen alle engelen in de hemel zich neer, en ze zeggen, amen, zo is het. En zo hebben we met deze paar woorden uit de schrift hopelijk duidelijk gemaakt dat dat woord amen door de hele Bijbel heen deze betekenis heeft. Een woord van instemming, waarmee het Israël in het Oude Testament en zelfs de hemelen, de engelen in de hemelen, hun instemming betuigen met de woorden van God die ze gehoord hebben. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dat nu met betrekking tot het gebed? Ik begrijp dat wel, wat u zegt. In de Bijbel wordt inderdaad dat woord amen gebruikt om aan te duiden dat men instemt met het woord van de levende God. Maar hoe is dat nou met het gebed? Aan het einde van ons gebed zeggen wij amen. En dat heeft de Heere Jezus Christus zijn kerk geleerd toen hij het Onze Vader aan zijn discipelen op de lippen legde. Maar wat betekent dat woord amen dan aan het einde van het gebed? Waar stemmen we mee in als wij amen zeggen? Stemmen we soms in met de woorden die we zo even gebeden hebben? Ja, dat zouden we kunnen denken. Amen, het is zo. Dat betekent dat we een streep zetten als het ware onder ons gebed, onder al die woorden die we uitgesproken hebben en zeggen zo is het zoals ik in mijn gebed gezegd heb. Maar als dat de betekenis is van ons woord amen, gemeente, dan zijn we wel zeer verkeerd en zeer zondig bezig. Dan verschilt ons woord amen aan het einde van het gebed eigenlijk niet van het gebed van die fariseer in die heel bekende gelijkenis. U weet de geschiedenis. Die fariseer en die tollenaar staan in de tempel. En die tollenaar die bidt en die durft zijn aangezicht niet op te heffen van schaamte. En hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En daarnaast leest u over die fariseer. Die fariseer die staande, om van mensen gezien te worden, in het voorgestoelte zegt, met luide stem, o God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, als rovers en onrechtvaardigen en overspelers en gelijk deze tollenaar. Ik vast zoveel maal per week, geef tiende van alles wat ik bezit. Nee, we lezen niet dat deze man zijn gebed afsloot met het woordje amen. Maar als hij het met het woordje amen zou afgesloten hebben, dan zou hij met dat amen zeker bedoeld hebben, Heere, ik sta ten volle achter mijn woorden. En met dat woordje amen onderstreep ik nog eens extra hoe goed ik ben. En hoe goed mijn gebeden zijn, hoe goed mijn vasten is, hoe goed mijn plichten zijn. Zo vast en zo zeker zijn mijn woorden en zijn de daden die ik verricht. Zijn amen was alleen maar een onderstreping van de vastheid van zijn eigen gerechtigheid en van zijn eigen dwaasheid. Kijk, als we zo het woord amen gebruiken om onze eigen woorden te onderstrepen en te roemen in onze eigen woorden en in onze eigen daden, dan zijn we in wezen niet anders dan die fariseer die eigenlijk alleen maar in zijn gebed zei hoe dankbaar de Heere toch eigenlijk wel moest wezen met zo'n mens als hij was. En die geest van de fariseergemeente die leeft niet alleen in de harten van die fariseers die voorkomen in het evangelie. Maar die geest van de fariseer, zelfs de gebedsgeest van de fariseer, leeft in het hart van u en van mij. Dat we heimelijk in onze gebeden komen met al onze goede dingen. En ten diepste met dat woord amen, bewust of onbewust, onze eigen goede woorden en onze eigen goede werken onderstrepen. Het zal vast en zeker zijn. Ik sta voor mijn eigen woorden. Ik sta voor mijn eigen daden. Zo is niet gemeend. Want u leest in de Bijbel heel duidelijk dat het woord amen, als u dat na zou gaan, alle teksten door, telkens en telkens opnieuw een instemmen is met de woorden van God. Met de woorden die tot ons komen, niet met de woorden die uit ons opkomen. Het is een instemmen met de woorden van Hem die in de schriften genoemd wordt, de amen, de waarachtige, de getrouwe getuige. En we herinneren ons de woorden van de Heer Jezus Christus tijdens zijn leven hier op aarde, dat hij zo vaak zijn eigen woorden inluidde en inleidde met voorwaar, voorwaar zeg ik u, amen, amen zeg ik u. Dat betekent dat zijn woorden vast zijn. Zijn woorden waar zijn. Zijn woorden onfeilbaar zijn. En als wij amen zeggen, dan is dat alleen maar een woord van instemming met zijn woorden. Uw woord is de waarheid. Uw woorden zijn vast en zeker. En dat is ook de betekenis aan het einde van ons gebed, van dat kleine woordje wat we zo gemakkelijk zeggen. Wat we aan onze kinderen, ook als ze nog heel klein zijn, leren. Het was misschien wel een van de eerste woorden die u toen u jong was leerde spreken. Amen. Het is ook een woord wat we zo gemakkelijk en zo gedachteloos zeggen. Maar vergeet u het niet, met dat kleine woord stemmen we in met de woorden des Heeren. En dat betekent aan het einde van ons gebed, dat we de Heeren aanroepen in ons gebed en dan ons gebed afsluiten met deze woorden: Heere, dit alles bid ik, omdat uw woord de waarheid is. Ik heb vrijmoedigheid om dit aan u voor te leggen, omdat uw woord de waarheid is. Beseffen we dat als we bidden? Dat we aan het slot van ons gebed, met de laatste klank van ons bidden, instemmen met de woorden van God. En dan niet alleen met de belofte van God, die wordt hier in dit hoofdstuk en in onze tekst, dat we met dat kleine, zo vaak gedachteloos uitgesproken woord instemmen met alle woorden van God. Dan kan het wel eens zo zijn dat dat woord amen aan het eind van heel veel gebeden ons veroordeelt. Want met dat woord amen stemmen we in met de woorden van God, ook met de vermaningen van het woord van God. Ook met de bestraffingen van het woord van God. We lezen zelfs in het boek Deuteronomium, het is u zo even aangehaald, dat de mensen in Israël moesten instemmen met de vervloekingen van het woord van God. Vervloekt is een iegelijk. En dan moet u vanavond zo uw eigen gebeden maar eens nagaan. De gebeden aan tafel. De gebeden aan het einde en aan het begin van de dag. De gebeden in de stilte wanneer u in de eenzaamheid Gods aangezicht zoekt. De ambtelijke gebeden van de broeders op huisbezoek. De gebeden van de dominee op catechisatie, op bezoek, op de kansel. Al die gebeden, die moet u maar eens naast dat woord amen leggen. Kunnen we dan vrijmoedig aan het eind van al onze gebeden zeggen: Heere, nu bid ik dit. In het licht van uw onveranderlijk woord. Daar stem ik mee in. Als u wist en zich bewust was wat u met dat woord amen uitsprak, zou u dan soms niet moeten schrikken. Het staat in de berijming van dit laatste woord van het gebed des Heren. We zullen het straks zingen. Ons hart, dat wordt niet veroordeeld als we tot u naderen. Kunnen we amen zeggen, terwijl ons hart ons niet veroordeelt? Kunnen we van harte amen zeggen, instemmend met de woorden van God? Hoeveel gedachteloze gebeden. Hoeveel verkeerde gebeden. Hoeveel dwaze gebeden. Hoeveel God onterende gebeden zijn er niet. Die wij met amen afsluiten. Waarin we zeggen: Heere, uw woord is de waarheid. En dan spreken we met dat kleine woord uit: Heere, als u naar uw woord op mijn gebed zou neerzien, dan blijft er van dat hele gebed niets over. Dan blijft er van dat gedachteloze, van dat vleeselijke, van dat God onterende gebed niets over. Heeft het woord amen u wel eens aangeklaagd? Heren, nu heb ik gebeden. En nu ben ik aan het amen toe. Maar ik weet niet eens wat ik gebeden heb. Heeft het woord amen u wel eens aangeklaagd? Opgeschrikt? Want wat wordt er niet veel gebeden? Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Wat wordt er niet veel gebeden wat in de ogen van de alwetende God niet bestaan kan. En de toets van zijn heilig woord niet kan doorstaan. Zou het dan juist bij het woord amen ons niet zo op de knieën moeten brengen. En zo verbroken moeten maken. Dat we zeggen, Heere, leer me bidden, want ik weet niet te bidden zoals het behoort. Het woord amen is een beschamend woord. Want het zegt, ik bid dit omdat ik met uw woord instem. Maar als ik bid een gebed wat voor God niet kan bestaan, klaagt dat amen aan het slot al mijn zondige, onvolmaakte gebeden aan. En het is nodig dat we ook aan het slot van het onderricht van onze Heidelberger op dat aspect van het woord amen gericht worden. Opdat we onze gebeden zouden zien in het licht van het onfeilbare woord van God. En opdat we ons voor God zouden gaan schamen over onze geprevelde en gedachteloze gebeden. Opdat jij je zou gaan schamen, jongen of meisje in de kerk, die soms zo heel gauw 's morgens vroeg vlak voor school je gebedje afraffelt. En soms aan het einde van de maaltijd maar niet meer bidt, want je hebt nu eenmaal geen tijd meer. Het amen herinnert je telkens weer aan het woord van God. Aan dat woord van hem, dat ook onze gebeden doorlicht. En dat ook van ons vraagt, zijn onze gebeden bestaanbaar met het woord van de Heer. Een woord van instemming. Dat betekent een woord waarin we herinnerd worden aan hoe het gebed dient te zijn. En gewezen worden op onze zonde en schuld. Ook als het gaat om ons bidden. Maar dat is niet het enige. Een woord van instemming, instemming met het woord van God, betekent dat in dat woord amen wordt uitgesproken dat de bidder zich in alles wenst te onderwerpen aan het woord van God, in alles wenst te houden aan het woord van God en in alles wil hopen op het woord van God. Hij stelt zich voor het woord van God, dat onderzoekende woord. Maar hij spreekt in dat woord amen ook uit, Heren, op uw woord heb ik gehoopt. En dat vinden we bijzonder benadrukt in het slot van onze Heidelberger catechismus. Want daar wordt gezegd, wat betekent nu dat woord amen? Het betekent een woord van instemming, het zal waar en zeker zijn. Het is vast. Wat is vast? Het woord van God is vast. En zegt onze catechismus, nu beroep ik me op dat vaste woord van God. En dat woord van God is zo vast en zo onverbroken, dat mijn gebeden stamelend en onvolmaakt aan God uitgezegd. Dat die gebeden veel eer door God verhoord zullen worden dan wij in onze harten gevoelen dat wij deze dingen van hem begeren. Hier gaat het dus heel duidelijk over de verhoring van het gebed. In het woord amen is ook iets zichtbaar van de verwachting en de hoop dat de Heere, die de God van het woord is, die de amen is, die niet liegen kan, nu om zijn woord mijn stamelende gebed wil verhoren. Laten we ook dat niet vergeten, dat dat vaak zo gemakkelijk uitgesproken woordje amen een woord is waarin als het goed is iets van verwachting vertolkt wordt. Heere, wil u om uw vaste woord mij verhoren. Kijk, want alleen om het woord, om dat onverbrekelijke woord, om zijn onverbrekelijke belofte kan de Heere verhoren. Ja, zegt iemand, maar verhoort de Heere dan alle gebeden? Of preciezer gevraagd, verhoort de Heere dan alle gebeden van zijn volk? Nee, zeker niet. We kunnen amen zeggen. En we kunnen misschien zelfs met vuur amen zeggen. En misschien zelfs van harte amen zeggen. Maar dat betekent toch niet dat al die gebeden zomaar verhoord worden. En toch, toch zit in dit amen opgesloten een hoop, een verwachting. Als het goed is. Dat de Heere die gebeden verhoren wil. Zeker verhoren wil. Hoe kan dat dan? Dat als het woord amen zegt dat God gebeden verhoren zal. Dat toch niet alle gebeden en ook niet alle gebeden van Gods kinderen verhoord worden. Wel, laten we vanuit de schrift een enkele lijn trekken, gemeente. Want in de Bijbel wordt heel duidelijk gezegd dat God niet ieder gebed verhoort. Welk gebed verhoort de Heere dan wel? Wel, daar worden minstens 3 dingen gezegd van het gebed wat de Heere verhoren zal. En die 3 dingen moet u samen lezen. De eerste is dit. Dat de Heere een gebed wil verhoren wat naar zijn wil gebeden wordt. In 1 Johannes 5 en vers 14 wordt dat gezegd. Dit is ons vertrouwen als wij tot hem naderen. Dat indien wij bidden naar zijn wil, hij ons zeker hoort. En dat is ontzaglijk belangrijk. Dat in de gebeden die wij aan de Heere voorleggen, wij naar zijn wil zoeken te bidden en naar zijn wil zoeken te handelen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Onze gebeden dienen doordrenkt te zijn van de wil des Heren. En van het vragen naar de wil des Heren. Heeft zo de Heere Jezus Christus ook in dit allervolmaaktste gebed niet gezegd. Uw wil geschieden. Heeft hij het zelf zijn kerk niet voorgebeden. Toen hij worstelde in de hof van Gethsemane. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Inderdaad, het gebed dient gedragen te worden door het uw wil geschieden. Dat gebed wil de Heere verhoren. En er staat heel duidelijk in de brief van Jacobus dat heel veel gebeden niet verhoord worden, omdat ze niet zijn naar de wil van God. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. En wat is dat kwalijke bidden dan? Wel, gij bidt opdat gij het in uw eigen wellusten zou doorbrengen. Daarmee bedoelt apostel Jacobus zeker ook dit, dat die mensen tegen wie hij het heeft, dat die wel bezig waren om de Heere te vragen, dat ze ook wel smeekten om hulp en om kracht, maar dat wat ze vroegen, dat werd gedragen door hun eigen wellusten, door hun eigen begeerte, door hun eigen wil. Ze vroegen niet naar de wil van God. Ze wilden alleen maar hun eigen lusten, hun eigen verlangens volgen. En hoe vaak is het niet dat wij onze eigen verlangens bovenaan hebben staan. Zelfs in onze gebeden. Hoe vaak is het niet, jongen of meisje in de kerk, ouderen. Dat in onze gebeden er zoveel verlangens naar voren komen. En op zichzelf is het waar dat we aan de Heere alles bekend mogen maken. Maar dan moet dat wel in ootmoed gebeuren. En in onderworpenheid aan zijn heilige wil. Niet opdat wij onze zin zouden krijgen. Niet opdat wij het in onze eigen wil zouden doorbrengen zoals de Bijbel dat zegt. Maar uw wil geschieden, de uwe alleen. Hebben we dat leren bidden. Ook als het soms moeilijk is. Ook als Gods wil in ons leven duidelijk anders ligt dan onze eigen wil. hebben we dat door genade aan God leren kwijtraken. Door genade voor God leren buigen. Door genade het eens leren worden met God. En zeggen, Heere, uw wil geschieden, de uwe alleen. Als u worstelt, mijn beste vriend, met onverhoorde gebeden, zou het niet nodig zijn dat u in dit licht uw leven ging onderzoeken. Heere, heb ik wel gebeden naar uw wil? En als u ziet dat uw eigen hart, uw eigen wil opstandig is en zich verzet tegen de wil van God, zou het niet nodig zijn dat u ging bidden, Heere, leer me buigen. En leer me van harte het eens worden met uw wil. En leer me bidden, uw wil geschieden, de uwe alleen. Kijk, dat is het eerste. Wat God vraagt van een gebed wat verhoord zal worden, indien wij bidden naar zijn wil, hij verhoort ons, zegt Johannes. En wat is het tweede? Het tweede is dat dat gebed zal moeten worden gedragen door het geloof. U leest dat de Heere Jezus zegt, het staat onder andere in Marcus 11. Indien gij bidt en gelooft, het zal u zeker gegeven worden. Dus als wij hopen op verhoring, als wij met de woorden van onze catechismus mogen zeggen, veel zekerder dan ik gevoel zal mijn gebed verhoord zijn. Dat betekent niet alleen dat we dienen te bidden naar de wil van God, maar ook dat we geroepen worden te bidden in het geloof. Gelovig bidden. En hoe leer je nu gelovig bidden? Wel, gelovig bidden, dat betekent dat we allereerst gaan vragen om het geloof. En dat we gaan vragen wanneer we geloof mogen bezitten om de verlevendiging en de versterking van het geloof. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Want zoals Calvijn het al zei, dat is het ware geloof en dat is het kenmerk van het ware geloof. Dat het geheel afhankelijk is van God en van zijn woord. Gelovig bidden betekent gelovig afhankelijk te zijn van het woord van God. En de toevlucht nemen tot de Heere, geloven te smeken, Heere, denk aan mij in uw gunst. Leid me in uw wegen. En de vraag komt tot ons. Kennen we iets van dat gelovige bidden? Dat we niet slechts rusten op wat gevoel, maar dat we door de genade van God hebben leren geloven. En in de beoefening van het geloof de Heere hebben leren aanroepen. Want dat gelovige gebed, dat vermag veel. Elia zegt, de apostel Jacobus was een mens van gelijke bewegingen als u en als ik. En Elia bad een gebed in het geloof. En er was een hongersnood. En hij bad een gebed in het geloof. En die hongersnood hield op. Door het geloof en door het gebed in het geloof zijn de muilen van leeuwen toegestopt, zegt de schrijver, de apostel, in de brief aan de Hebreeën. En zo kunt u doorgaan. Het gelovige gebed vermag veel. En dat is niet alleen iets wat we in de tijd van de Bijbel vinden. U vindt in de tijd van de Reformatie en in de tijd van de grote opwekkingen in de Schotse, in de Engelse en in de Amerikaanse kerken, vindt u krachtige bewijzen dat mensen die de Heere vreesden in het geloof de troon der genade bestormden. En er zijn wonderen gebeurd. Toen Luther stond voor de keizer en voor de paus. Toen Luther stond voor de vertegenwoordiger van de aarde, dat was de keizer. En de vertegenwoordiger van de hemel, dat was de paus. Toen hij zich verzetten moest, die kleine monnik, tegen de machten van hemel en aarde. Toen werd hij gedragen op het gebed. En door het gebed, op het gebed moet ik zeggen, het gelovige gebed van Luther en de zijnen heeft de Heere wonderen gedaan. En toen in het begin van de vorige eeuw het in Schotland duister was en het geestelijk leven ingezonken was, bond God de zaak van de bekering van zondaren op de harten van veel van zijn kinderen. En God deed wonderen op het gebed, het gelovige gebed van zijn volk. McShane werd bekeerd en geroepen tot het ambt. Burns en zoveel andere mannen die in de naam van de Heere het woord brachten en onder wiens prediking grote daden van God zichtbaar werden. Mag ik de vraag stellen? En de vraag stel ik allereerst aan mezelf. Hoe zou het komen dat we vandaag zo weinig zien van wonderen van God op het gebed? Zou het niet komen omdat Gods volk zo weinig in het geloof werkzaam is met de belofte van de Heer? In het geloof pleit op de woorden die vast en zeker zijn, de woorden van hem die de Amen is. Mag ik het eens vragen, kind van God, wanneer was de laatste keer in uw leven? Wanneer was het de laatste keer in uw leven dat u met overgave van het hart pleiten mocht op de onveranderlijke belofte Gods? Dat u als een Jacob aan mocht houden, ik laat u niet los, tenzij ge me zegent. Wanneer was het de laatste keer? In alle liefde. Hoe komt het dat je zoveel hoort vandaag ook onder Gods kinderen over duisternis? En over, ja, de tijden van weleer. En noemt u het maar op. Zou hier de oorzaak niet liggen? Dat Gods kerk zo weinig verlegen is om God. En zo weinig leeft bij het gelovig worstelen aan de troon der genade. En als het geloof ontbreekt, zo weinig die bede in het hart leeft. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Want God wil wonderen doen op het gebed. Maar dan moet het een gebed zijn naar zijn wil. En in het geloof. Dan kan de kerk het amen gaan verstaan. En zeggen, ja, in het geloof mag ik het zeggen. Mijn gebed is veel zekerder verhoord dan ik het in mijn hart gevoel. Maar er is nog iets, dat is het derde. Naar zijn wil, in het geloof en in de naam van de Heere Jezus Christus. U leest dat verschillende malen in de schriften, met name in het Johannesevangelie, dat de Heere Jezus Christus zegt, wanneer het gaat over het gebed, en indien ge bidden zult, zo bid in mijn naam. Tot nu toe hebt ge niet gebeden in mijn naam. Maar indien ge in mijn naam zult bidden, dan zal de Vader u geven al wat gij van hem begeert. En in Johannes 15, het hoofdstuk van de wijnstok en de ranken, wordt het gezegd, indien ge in mij blijft, wat ge zult begeren, de Vader zal het u geven. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Dat de Heere de gebeden wil verhoren die in de naam van de Heere Jezus Christus gesproken zijn. Betekent dat? Dat als wij in het eind van ons gebed zeggen, om Jezus wil, amen, dat het noemen van die naam van de Heere Jezus genoeg is? Ach nee. U moet altijd die naam van de Heere Jezus maar noemen. En u moet uw kinderen maar leren om zo te bidden, om Christus wil, om Jezus wil. Maar het noemen van die naam is op zichzelf niet genoeg, u weet dat toch? Dat staat ook duidelijk in het Johannesevangelie, indien hij in mij blijft. Het gaat om de geloofsgemeenschap met de Heere Jezus Christus. Als Gods kerk werkelijk door het geloof op Christus mag zien. En Christus in het geloof omhelst. Dan kan in het gebed er zoveel zekerheid liggen dat nu om Jezus wil mijn gebed verhoord zal worden. Het is gebeurd. Misschien heb u het wel eens gehoord. Misschien kent u er wel wat van in uw eigen leven. Dat mensen die God kenden, zo door het geloof met de Heere Jezus Christus verbonden waren. Dat ze geloofden dat de Heere hun gebed overnam. En dat die dankende en biddende hoge priester die nu aan de rechterhand van de Vader bidt, hun stamelende gebed bracht voor de troon van Gods genade. Kijk, met een levend geloof ziende op hem. Geloven dat hij het is om wie de Vader alleen in gunst en genade op zijn volk kan neerzien. In de geloofsvereniging met hen. Dat mijn woorden als het ware opgenomen worden in die volmaakte woorden van de Heere Jezus Christus. Die hij uitspreekt aan zijn Vader nu hij staat in de troon van de Vader aan de rechterhand. Kijk, als dat er zijn mag, dan zal het inderdaad zo zijn dat God die gebeden hoort en verhoort. Want als Christus de gebeden van zijn kerk overneemt en die stamelende gebeden van zijn kinderen reinigt en in het wierookvat van zijn gebeden aanbiedt aan de Vader. God de Vader kan niet van het werk van de Heere Jezus af. God de Vader kan Christus niets meer weigeren. God de Vader wil Christus ook niets meer weigeren. Want als God de Vader, en ik zeg het met eerbied, het bloed van de Heere Jezus Christus, de littekenen in zijn handen ziet, dan weet de Vader het. Hij heeft voldaan. En daarom elke wens en elke eis en elk verzoek dat van zijn lippen komt, dat wil de Vader vol liefde verhoren. En vandaar elk gebed dat in gemeenschap met de Heere Jezus in zijn naam gebeden is. Dat zal de Vader verhoren. En zo komen we tot de vraag. Een vraag die er is voor alle die de Heere vrezen. Voor ieder die iets kent van dat werk van Gods genade. Is ons gebed zo? En klinkt dat door in onze ziel wanneer wij dat kleine woordje amen spreken, wanneer we hopen op verhoring, wanneer we uitzien naar de verhoring, Heere, doe het om uw naams wil. Bidden we naar de wil van God? Zoeken we naar om in het geloof te bidden? En om te bidden in de naam van Christus. In die ene naam die onder de hemel gegeven is. Zoeken we daarvoor de eenzaamheid wel eens op? Buigen we daarvoor onze knieën wel eens in stilte? Heere, leer me zo bidden. O, wat moeten ook Gods kinderen toch zeggen? Wat zijn er veel gebeden. Stille gebeden. Gebeden ook in het openbaar, die wel met amen besloten worden. Maar er was geen onderworpenheid in aan de wil van God. Er was geen geloof in. Er was niet de naam van de Heere Jezus in. Als dat zo is, dan moeten we toch beschaamd worden, niet? En dan komen we aan het eind van het gebed toch weer terug bij het begin. Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Heere, leer ons bidden door die grote leermeester van het gebed. De geest die ook de geest der gebeden genoemd wordt. En als die geest door het woord gaat leren hoe we bidden moeten. Hoe wij arme dwazen bidden moeten leren. Ja, dan gaan we in beginsel iets leren. Van dat bidden naar Gods wil. Van dat bidden in het geloof, al is het nog zo klein. Van dat bidden in de naam van de Heere Jezus Christus. En als er iets van dat werk van de geest in ons hart is. Al worden we omringd met vragen. Al bruist ons gevoel er soms tegenin. Dan kan het zijn. Dat ik werkelijk amen mag zeggen. Onderworpen aan Gods wil, gelovend in Gods macht. Amen, Heere, want mijn gebed is door uw gunst en door uw genade zeker verhoord. En daar krijg je rust over in je hart. En dan kan het wel eens zo zijn, niet? Dat je terwijl je nog niets van de vervulling en van de verhoring ziet, dat je stil in je binnenste het geloof en de overtuiging krijgt. En toch, de Heere zal het doen. Hoe, ik weet het niet. Maar Hij zal het doen. Want Hij is de Amen. De waarmaker van zijn woord. Wat is het een zegen als je door het geloof zo mag leven. Hopend, met een gegronde hoop. Verwachtend, met een vergronde verwachting. Dat de Heer in het stamelende gebed zal horen. En wat zijn we daar vaak ver vanaf. En nu trek ik dat in het slot maar heel algemeen. Niet alleen Gods kinderen. Maar wij allen, wat zijn we van die beden vaak ver af. En van die verwachting vaak ver af. Die als het goed zou zijn, toch in dat woord amen doorklinkt. De verwachting van de verhoring. Weet u wat vaak een van de redenen is? Ik kan daar niet uitvoerig over zijn. Maar weet u wat vaak een van de redenen is? Of dat we zo slordig leven. Of dat we nog zo hoog staan met onszelf. Want waar wordt dit gebed geleerd? In de diepte. Het gebed met verwachting. Het gebed in het geloof, in de diepte. En dan denk ik aan dat ontroerende gebed van Daniël. Leest u het thuis maar na in Daniël hoofdstuk 9. Daniël, de man die in het woord van God las. De tijd van de ballingschap is ten einde. 70 jaar. En het was het 68ste jaar, nog 2 jaar. En dan zal de Heere die 70 jaar afsluiten. Dan zal er het einde van de ballingschap zijn. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. En waar kwam Daniël met die ontdekking in het woord van God terecht? Zei hij amen? Zei hij ja? Heere, dat is waar en nu moeten we doen. Nee, Daniël, de man van wie we geen enkele zonde in de Bijbel lezen. Al heeft hij natuurlijk wel zonde gehad. Maar hij was een voorbeeld van Godvruchtigheid. Die Daniël die komt op zijn knieën en die zegt, Heere, wij hebben gezondigd. Heere, bij ons is de ongerechtigheid. Die man die komt zelf met het volk voor God in de schuld. In de ootmoed. Hij ziet in het volk alle zonde. Maar hij ziet ze ook in zichzelf. Dat hij niet geweest is in zijn persoonlijk leven, in zijn ambtelijk leven, in zijn gebedsleven, wie hij voor God had behoren te zijn. Heere, bij ons is de beschaamdheid eraan gezicht. Heere, bij ons is de ongerechtigheid. Heere, bij ons is de schuld. Kijk, en dan gaat Daniël vanuit de verbrokenheid van het hart, vanuit de diepte van schuldbelijdenis pleit. Maar Heere, merk op. Heere, vergeef. En waar pleit Daniël dan op? Nee, dan pleit hij niet op zijn eigen goedheid, dan pleit hij ook niet op zijn eigen ambt. Maar dan pleit hij alleen op het woord van de Heere. En dan zegt hij, doe het om uw woords wil, doe het om uw naams wil. Wat zult ge dan met uw grote naam doen? Dan gaat Daniël als een verbrokene pleiten op de naam van God. En dat is nu zo nuttig en dat is nu zo nodig, gemeente, als we dat mogen leren. Om als een verloren zondaar te gaan pleiten op de naam van God en op de naam van Christus. Heere, om ons kunt u het niet doen. Wij hebben alles verzondigd. Persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk, gemeentelijk, noemt u het maar. Maar doe het om uw woord. Doe het om uw koninkrijk. Doe het om uw verbond. Doe het om uw naam. Kijk, en als dat werkelijkheid wordt in ons leven voor het eerst of opnieuw. Dan gaan we pleiten of God ons genadig wil zijn. Of God ons wil verhoren. Om de naam van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom moet u uw kinderen maar van jongs af aan leren. Doe het om Jezus wil. Maar u moet ze er ook maar bij vertellen dat dat betekent. Dat God nu geen enkel gebedje. Geen enkel gebed kan verhoren als God naar onze woorden zou kijken en als God zou zien op ons leven, maar dat God alleen maar gebeden kan horen op grond van het werk van de Heere Jezus. Doe het om de wille van uw lieve Zoon, omwille van zijn bloed en van zijn gerechtigheid. Zie ons aan niet in onszelf, maar doe het om het woord van Christus en om het werk van Christus. Zie ons aan in het bloed van Christus. Kijk, als we zo leren pleiten, dan zullen we ook iets gaan verstaan van die diepe betekenis van dat woordje amen. Om mij kunt u het niet doen, maar doe het om uw woord. Om uw belofte, om uw verbond, om Jezus wil. Pleitend op het vaste woord van Christus. Pleitend op het vaste verbond in Christus. Pleitend op zijn werk en zijn bloed. En zal God dan niet uit genade willen horen. Als mensen zichzelf afschrijven, zelf de schuldige worden en als schuldige pleiten op genade alleen. Hij zal zeker horen. Al is het gebed nog zo arm, nog zo stamelend, een zucht van die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij zal zeker horen. Anders zou hij geen recht doen aan zijn woord en aan zijn eer. Kijk, en dat wordt uitgedrukt als het goed gezien wordt. In dat kleine woordje amen. Heere, doe het om uw woord. Om uw heilig woord. Doe het om uw woord alleen. En zo zijn we aan het eind gekomen, gemeente, want we moeten eindigen. Aan de behandeling van onze catechismes na deze uitvoerige serie preken. Het einde van een ding is beter dan zijn begin, zo zijn we begonnen. Was het dat ook voor u? Weet u, als het woord zijn kracht mocht doen, door de bediening van de Heilige Geest. En dat heil dat alleen in Christus te vinden is, in uw ziel mocht drukken, dan zegt u ja. Door genade. Het einde is toch beter. Want weet u, dan kunnen we de hele catechismus samenvatten. In de eerste vraag. En in het laatste antwoord. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in het sterven. Wie het ware geloof kent, mag zeggen. Het is waar en zeker. Wat is uw enige troost? Dat het woord van God waar en zeker is. En dan hebt u het. Die eerste vraag en dat laatste antwoord. Mag u het meezeggen, meestamelen? Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Amen. Het is waar. Het is zeker. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zalig. Als je zo amen hebt mogen zeggen. Dat heeft je ootmoedig gemaakt. Maar dat geeft ook verwachting. Naar die grote dag. Waarin de kerk van Christus. Ten volle amen zeggen mag. Op de lofzang. Gij hebt ons goden gekocht. Door uw bloed. Uit alle geslacht. Alle taal en alle natie. En ze zullen alle zeggen. Neervallend voor de koning der koningen. Amen. Ze zullen alle zeggen. Amen. Ja. Amen. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, leer ons amen zeggen. Het is het eerste wat we in ons gewone leven vaak leren wanneer het gaat om het bidden. Maar u weet hoe weinig we daarvan verstaan, wat we als hele kleine kinderen leerden. En daarom bidden we van u, leer ons amen zeggen met een waarachtig hart, met een verbroken hart, met een gelovig hart. O God wil daartoe krachtig werken in onze levens, voor het eerst maar ook opnieuw. Opdat wij leren bidden zoals het betaamt, naar uw wil, in het geloof en in de naam van die dierbare borg en zaligmaker. Heere, wil dan zo op het gebed nog onder ons wonderen doen. Dank dat u ons en onze voorganger, dominee Den Butter, deze jaren gegeven hebt dat we de prediking over de catechismus samen mochten voltooien. Wil u het vele wat gehoord is zegenen aan de harten. En Heere, geef dat het mag zijn tot bekering, tot afbreking, tot opbouwing, tot eer van uw naam. Wil u geven dat het woord met ons mee mag gaan, ook deze week in. Breng ons woensdag op de dankdag weer samen. En geef ons ook dan een gezegend uur, gezegende diensten in uw huis. Help ons, sterk ons met onze kinderen bij ons werk. Bewaar ons voor alle gevaren. En zegen ons vanuit het amen van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, doe het. Om Jezus wil alleen. Amen. 72, het 11e vers is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 11. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.